Het is echt een zegen om te zien dat de helft van de zaal bijna leeg loopt. Zoveel kinderen dat er in ons midden zijn vanmorgen. Het thema voor deze morgen, wat ik had doorgegeven en waar ik deze week ook een mail over heb gestuurd. We doen dat elke week voor de gasten even. Dat we in de week, voorafgaand aan de zondag, delen we iets in een mail aan de hele gemeente. En ook aan de vaste gasten van de gemeente over waar we die zondag samen over na willen denken vanuit de Bijbel. En dan zetten we ook het thema daarin. En het thema van vanmorgen is, we hebben dan in onze gemeente, maar even voor de toelichting, een jaarthema. Waar eigenlijk, waar we steeds weer in regelmatig op terugkomen in de loop van het jaar. Dat is samenleven in de verwachting van de komst van Jezus. En daar hebben we dan ook een tekst bij die ons zo begeleidt door het hele jaar heen. En dan hebben we ook een thema voor de prediking van de zondag. En vanmorgen is dat wees op je hoede voor. En dan komen er een kleine onderbreking, spaties. En dan staat er roofzuchtige wolven. Nou, denk ik niet dat de gemeente van mij verwacht. En waarschijnlijk niemand dat ik vanmorgen iets over wolven ga vertellen. Er zou heel veel over te vertellen zijn. De laatste weken en maanden en jaren zelfs staan daar regelmatig heel wat berichten in de krant. Wat we voorheen eigenlijk alleen maar kenden vanuit een sprookje of vanuit de dierentuin waar je naartoe ging. Dan kon je daar wolven zien lopen. En nu hebben ze op heel veel plaatsen in ons land vrij rondlopen. Dat had je een aantal jaren geleden niet kunnen bedenken. Maar het is een feit en ik las deze week nog iets over allerlei maatregelen die worden getroffen om dieren eigenlijk en dan met name schapen, maar ook runderen, te beschermen tegen die wolf. Daar was een hele lijst met maatregelen en daar konden boeren en schapenhouders subsidies voor aanvragen. Er worden allerlei dingen ondernomen om met name dan kudde schapen te beschermen. Allerlei hekken zijn daarvoor en worden daarvoor gemaakt met stroomdraden erop. Er worden allerlei honden opgeleid, speciale honden die dan de kudde ook beschermen, ook tegen wolven. Dus er is eigenlijk afrasteringen, hele speciale afrasteringen. Van alles wordt er ondernomen om de dieren maar te beschermen tegen de wolf. En wat het voor mij wel eigenlijk ook laat zien is eigenlijk de voor mezelf, want de Bijbel spreekt op tamelijk wat plaatsen eigenlijk, worden wolven genoemd. Dus ook toen kwamen ze voor in het land Israël. Dat was een bekend dier, blijkbaar. En wat het voor mij eigenlijk meer laat zien is ook de nu we die wolf hier hebben en je allerlei dingen overleest, is zeg maar de echtheid, de realiteit van wat zo'n beest eigenlijk kan aanrichten. En dan gaat zo'n tekst eigenlijk voor mezelf ook nog wat meer leven ook. Het thema is een gedeelte van de tekst die staat in Matteüs 7, vers 15. Daar staat maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. En dat vers wil ik vanmorgen met name bij stilstaan met jullie. Gedeelte wat ik daarbij wil lezen vanmorgen is Matteüs 7, vers 15 tot 23. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Ik wil nog even met jullie samen bidden. Vader, we beseffen zo dat als we uw woord open doen en daarover spreken, daarnaar luisteren, dan kunnen we dat niet echt begrijpen en niet echt ontvangen als u het niet zelf ook aan ons openbaart en ons inzicht geeft door uw Heilige Geest. En zo bidden we u, Vader, dat u ons ook vanmorgen wilt leiden, dat u ons helpt dat we niet worden afgeleid door andere gedachten, door andere stemmen in ons hoofd misschien. Maar Vader, dat we ons zo mogen richten op u en op uw woord en mogen ervaren hoe kostbaar het is dat u ons wilt leiden door uw Heilige Geest. Wilt u zo spreken tot ons, dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van onze harten zo u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. Als we dit gedeelte lezen, Matteüs 7, dan zitten we eigenlijk aan het eind, om het maar even in de context te plaatsen, dan zitten we eigenlijk aan het eind van de bekende bergrede. De bergrede is een hoofdstuk 5, 6, 7 van Matteüs, waar Jezus eigenlijk een hele lange toespraak, de langste toespraak die we van hem hebben in de Bijbel, die daar voor ons is opgetekend. We komen dan aan het eind in Matteüs 7. En eigenlijk spitst het zich dan toe, dat onderwijs wat Jezus gegeven heeft. De grote massa mensen die naar hem geluisterd heeft. En dan gaat het zich toespitsen. En dan trekt hij eigenlijk conclusies, kun je zeggen. En dan komen er eigenlijk vier dingen naar voren. Jezus spreekt over twee verschillende wegen. Over een brede weg en een smalle weg. En dan spreekt hij over twee verschillende soorten vruchten. Goede vruchten en slechte vruchten. En hij spreekt over twee verschillende soorten geloofsbelijdenissen, om het zo te zeggen. En niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere. Dat zijn die indringende, confronterende woorden, vind ik, die daar staan. Dus je kunt een goede belijdenis hebben en een verkeerde belijdenis. En dan het vierde wat dan genoemd wordt in dat gedeelte, dat zijn de twee soorten bouwers die op verschillende manieren bouwen. En dan kennen we eigenlijk allemaal dat beeld van degene die bouwt op het zand en degene die bouwt op de rots. En Jezus richt zich dan hier in die bergrede tot de mensen die hem volgen. Die echt volgelingen van hem zijn geworden, maar ook tot de grote massa. Dus hij spreekt eigenlijk alle mensen aan. Maar de les die hij hier geeft, en dat zie je ook dadelijk als we daar samen wat verder over nadenken. Het is een les die niet alleen voor de leiders van die tijd waren. Je had de geestelijke leiders, fariseeën, sadduceeën, anderen, de schriftgeleerden. Maar het was een boodschap die voor iedereen bedoeld was. Hij sprak het voor de hele massa mensen. Het is ook op toepassing. Het gaat hier over profeten, valse profeten of mensen die zich als zodanig voordoen. Maar het is eigenlijk iets wat van toepassing is op allerlei verkeerde, misleidende, godsdienstige, religieuze leringen. En als we luisteren naar wat andere mensen zeggen, en zeker als het gaat over de Bijbel, over godsdienstige zaken, dan is het zo belangrijk om te onderzoeken, is dat echt van God of is dat echt zijn woord of is dat het niet? Jezus zegt, wees dan op uw hoede. En de eerste vraag die ik mezelf gesteld heb vanuit dat vers, voor wie moeten we dan waakzaam zijn? Voor wie moeten we op onze hoede zijn? En dan zegt het vers Matteüs 7, vers 15. Blijf waakzaam, wees op je hoede vanwege valse profeten. En het is direct in de gebiedende wijs staat het ook. De gebiedende wijs, wees op je hoede, pas op, kijk goed uit, betekent het letterlijk. Goed opletten, aandacht schenken aan. Het drukt de noodzaak uit van de tijd, zeg maar, waar het in staat, en echt de gebiedende wijs, is om er direct mee aan de slag te gaan. Direct het ter harte te nemen. Onmiddellijk. En ook de aandacht aan te blijven geven. Dus niet van vanmorgen staan we dus even bij stil en denken we dus nee. Het is echt zoals het daar staat in die tijd. Geef daar aandacht aan. Wees op je hoede en blijf ook op je hoede. Het is een aanmaning. Het is een aansporing tot waakzaamheid. De Bijbel spreekt over namaak, over echte namaak. En ik heb eens een paar dingen op een rij gezet waar de Bijbel over spreekt, over namaak. En dan staat er, heb ik het genoemd, pseudo. Laat het maar eens zien, voor wie moeten we waakzaam zijn? De Bijbel zegt bijvoorbeeld, we moeten waakzaam zijn voor pseudo-profeten. Ik heb het pseudo genoemd, dat is het woord wat eigenlijk in het Grieks staat. Ik heb een Grieks woord even achtergezet, daar herken je misschien wel het woord pseudo in. En pseudo is eigenlijk namaak. En de Bijbel zegt, wees op je hoede voor namaakprofeten, pseudoprofeten. In de vertaling van de Statenvertaling staat het genoemd, wordt overal het woord vals gebruikt. Dus, maar dat zegt hetzelfde, vals of namaak. Pseudoprofeten, pseudo-apostelen, pseudo-broeders en zusters of pseudo-leraars. En in die zin zijn zulke mensen vals, zijn ze een schijnvertoning, omdat ze helemaal niet zijn wat ze beweren te zijn. Als je die tekst ook opzoekt in de context, dan zie je het is namaak, het is niet het echte. Maar doen alsof je iets bent. Ik las deze week iets over hoeveel artikelen nagemaakt zijn onder het merk Mercedes. Dat was echt ongelooflijk. Er worden dus 1000 artikelen per jaar worden in beslag genomen waar het logo van Mercedes op staat. Maar het is niet van Mercedes. Het is dus nagemaakt. Het is vals. Het is pseudo. En heel veel mensen fulltime mee bezig om dat allemaal uit de handel te halen. Want de kwaliteit van die producten is nog slecht ook vaak. En als mensen dus een vervangend onderdeel moeten hebben voor hun auto en daar slechte kwaliteit in zetten, ja, dan schaadt dat de reputatie van Mercedes natuurlijk. Maar het is ook levensbedreigend. Dus dan zie je, en ik moest daar zo aan denken, dat ik dacht, ja, dat namaak, dat is een groot, groot gevaar. En dat is ook, als we over geestelijke zaken spreken, dat is oppassen, het is gevaarlijk. Een profeet, het gaat hier over valse profeten, maar een profeet is iemand die eigenlijk spreekt, of die niet eigenlijk, die spreekt, namelijk die mondeling of schriftelijk spreekt die namens de Heere God. Wat zij zeggen, schrijven. We hebben heel wat profeten in de Bijbel. Wat ze zeggen en schrijven, dat zijn niet hun eigen woorden of interpretaties, maar dat is een weergave van wat God hen heeft gezegd. Een valse profeet, dat is iemand die beweert namens God te spreken, maar het in feite niet doet. En leert bijvoorbeeld tegenstrijdige dingen. Weet je, en de gevolgen zijn dan, die kunnen heel groot zijn. Wij mensen hebben de neiging, denk ik, vaak om gevaren om ons heen te minimaliseren. Dat zit vaak in ons. We gaan liever niet uit van het worst case scenario, het slechts denkbare draaiboek. Maar de gevolgen van het negeren van waarschuwingen of het minimaliseren van de boodschap, die kunnen verwoestend zijn. Er zijn waarschuwingen die nooit geminimaliseerd mogen worden. En dat zijn de waarschuwingen die die de Bijbel ons geeft. En de boodschap van vandaag die komt met een ernstige waarschuwing. Een groot deel van de bediening van Jezus en ook deze preek hier in Matthäus 7 is een confrontatie met valse leraren van zijn tijd en een waarschuwing aan de mensen. En het zijn echt ernstige woorden die Jezus spreekt. En als je de Bijbel leest zelf, dan weet je, zo vaak heeft hij de confrontatie met tegenstand. En vaak komt het ook uit godsdienstige hoek ook nog. Maar Jezus herhaalt vaak die waarschuwingen: pas op, wees op je hoede, kijk uit. In het boek Deuteronomium, daar wordt ons een definitie gegeven, kun je wel zeggen als het ware. Daar wordt een valse profeet omschreven wat het is. Daar staat in Deuteronomium 18. Met de man die niet naar mijn woorden luistert, die hij in mijn naam spreekt, zal het zo zijn, ik zal rekenschap van hem vragen, van hem eisen. Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in mijn naam te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. En profeten, ik heb een commentaar van Matthew Henry, die zegt: profeten, dat zijn degenen die toekomstige dingen voorspellen, maar het kunnen ook valse leraren zijn of mensen die een valse leer verkondigen en die onderwijzen wat in strijd is met de waarheid zoals die in Jezus is. En de dreiging van valse profeten waar Jezus in dit gedeelte op duidt, was niets nieuws voor het volk van God. Het was niets nieuws. Dat Joodse volk had al vaak die waarschuwingen gehoord. Profeet Jeremia, die waarschuwde. In Jeremia 5. Wat in dit land gebeurt, schrijft hij, is verschrikkelijk. Afschuwelijk. De profeten profeteren leugens. De priesters treden eigenmachtig op. En mijn volk vindt het zo wel goed. Maar wat zult ge doen als uw einde komt? In Jeremia 14, de Heere zei tegen mij: die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Het zijn woorden die in de 6e eeuw voor Christus zijn gesproken. En ik vind het ongelooflijk hoe actueel dat klinkt zomaar in onze tijd. Het Nieuwe Testament kent de nodige valse profeten, valse leraren, pseudo-apostelen en dergelijke. En je ziet dat vaak, dat de brieven die geschreven worden in het Nieuwe Testament, die hebben vaak een aanleiding dat er echt gewezen moet worden op dwalingen, op gevaren, dingen die fout gaan. En vaak beginnen de brieven dan met de waarheid en de diepte van het evangelie uit te leggen en te verkondigen ook aan de gemeentes waar de brieven bijvoorbeeld aan geschreven worden. Maar dan daarna komt vaak die waarschuwing en de oproep: pas op, wees op je hoede. En misschien wel zijn er nooit in de geschiedenis van de kerk, van de gemeente van Jezus Christus, zijn er zoveel dwaalleraren, dwalingen, valse predikers, valse leraren en profeten geweest als vandaag de dag. En ik geloof dat de waarschuwing die Jezus geeft hier in dit gedeelte van Matthäus 7 helemaal een waarschuwing is voor de 21ste eeuw. Als je op het internet kijkt, en ik zie dat niet als een aanbeveling om dat te doen, maar wat daar allemaal verkondigd wordt, door allerlei zelfbenoemde leraren en deskundigen en profeten, noem het maar op. Je kunt er alle dwaalleren, alle misleiding en alle leugens kun je daar vinden, ook als het gaat over het evangelie. En ik geloof dat voor elke kerk en voor elke gemeente in onze tijd deze waarschuwing heel, heel erg actueel is. Wees op je hoede. Dat is waarom. Zeg maar, dat is waarvoor we op onze hoede moeten zijn. En de tweede is waarom, heb ik me gevraagd. Waarom moeten we waakzaam blijven? Nou, die tekst geeft ons het antwoord. Waarom? Omdat die in schapenvacht tot u komen, van binnen plunderende wolven zijn. Daarom moeten we waakzaam blijven. En de Bijbel geeft eigenlijk, Jezus geeft eigenlijk drie redenen waarom zijn volgelingen alert moeten blijven voor deze valse leraren. Het eerste is dat ze komen naar ons toe. Ze komen. Valse profeten zijn niet aangesteld door God, maar ze hebben zichzelf aangesteld. Ze worden niet erkend en herkend vanuit de gemeente, maar ze benaderen een gemeente van buitenaf. Je hebt ze niet uitgenodigd, je hebt ze niet gevraagd, maar ze komen toch. Dat is wat Jezus zegt. Ze komen naar ons toe. Nog even dat vers. Wees op je hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen. Ze komen naar u toe. Daarom moeten we waakzaam zijn. Het tweede is, ze komen in schaapskleren. Ja, ik dacht, er moet maar een plaatje bij dan spreekt het misschien wat. Beter nog. Ze komen in schaapskleren. Jezus benadrukt het feit dat ze zich voordoen als ongevaarlijke individuen. Als je naar de hele kudde kijkt en je ziet daar die ene lopen, dan valt hij niet op. Ze zijn gekleed zoals een schaap gekleed is en ze lijken ook een schaap te zijn. Het idee is dat ze alle schijn en onschadelijkheid hebben, omdat ze een uiterlijke façade hebben opgezet dat ze deel zijn van de kudde. En de kudde is in de Bijbel vaak een illustratie van het volk van God. Het volk Israël wordt ook een kudde genoemd. En ook in het Nieuwe Testament worden we als gelovigen, zeg maar, als met een kudde schapen vergeleken. En waakzaamheid is daarom geboden, want ze komen in schaapskleren. En de derde reden die de Heer Jezus geeft, waarom we waakzaam moeten blijven en zijn, is, ze vormen een ernstige bedreiging. Ze vormen een ernstige bedreiging. Jezus beschrijft die wolven als plunderend. Plunderend. Het lijken schapen, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. Het woord dat hier gebruikt wordt voor roofzuchtig is eigenlijk hetzelfde woord voor een rover of een schurk. Het punt is dat ze alles nemen wat ze kunnen krijgen. Door middel van misleiding. En de vorm van misleiding, wat ik net al noemde, is hun schaapachtige uiterlijk. En de vraag is dan, wat wil die nou van de schapen afpakken? Wil die hun vacht afpakken misschien? Weet je, het antwoord, de wolf, die wil het leven van de schapen hebben. Hij pakt hun het leven af. Een wolf is de natuurlijke vijand van de schapen. En een wolf toelaten in een kudde is toestaan dat ze allemaal vernietigd worden. Ik weet niet, soms staan de berichten in de krant, misschien lees je ze, misschien niet. Maar pas geleden was er nog een, in het midden van het land, geloof ik, was het een wolf die binnengedrongen was in een kudde schapen en was in één nacht, in één kudde, 44 schapen gedood. En de beelden die dan, zeg maar, die dan te zien zijn, die wil je eigenlijk helemaal niet zien. Want ze worden echt verscheurd. Weet je, je zult niet zo snel horen van iemand die met een verkeerde leer komt aandragen, dat hij zichzelf dat bordje ophangt. Hier kom ik met een andere leer dan het evangelie, dan de Bijbelse leer. Denk niet dat veel christenen daarvoor zouden vallen als iemand zichzelf als een dwaalleer aankondigt. Maar Jezus die spreekt hier over het soort aanval die stiekem naar binnen komt. Op een slimme wijze. Onopvallend. En weet je, zo is het in de kerk van Christus. In de gemeente van Jezus Christus. Is het zo. Gebeurt het zo. Het gebeurt onder de dekmantel van mensen die officieel zijn aangesteld. Mensen kunnen in een mooie toga komen. Of in allerlei klerikale gewaden. Ze kunnen komen van prestigieuze universiteiten of seminaries. Mensen gebruiken de beste en de meest verfijnde theologische woorden. Ze kunnen aardige en vriendelijke mensen zijn. En tegelijkertijd kunnen ze zeg maar een verschrikkelijke leer- en dwaalleer brengen. Het lijkt hetzelfde, maar het is het niet. En dit is wat Jezus in gedachten heeft. Valse profeten die in schaapskleren komen, die maken geen reclame voor zichzelf dat ze een verkeerde leer brengen. En weet je, dat is de misleiding. Het lijkt heel mooi. En ik denk dat zelfs ook wij als veelgelovigen dat we daarin kunnen trappen. Je hoort dezelfde woorden vanuit de Bijbel. Je hoort dezelfde woorden die klinken in het evangelie. En ze hebben een andere betekenis gekregen. Als ik een voorbeeld noem, is het woord huwelijk. Het gaat over een huwelijk, vertelde Stefan iets vanmorgen. Maar het woord huwelijk, zoals we het altijd hebben begrepen in de gemeente van Jezus Christus, is een unieke verbintenis tussen één man één vrouw, een levenslange verbintenis. Maar nu, zelfs in de wetgeving, heeft dat een andere betekenis gekregen. En ook geestelijke leiders nemen dat over en spreken nu in allerlei kerken en gemeentes bijna. Heel veel kerken en gemeentes, laat ik het zo zeggen. En je ziet zelfs kerkgenootschappen splitsen. Omdat de waarheden die 20 eeuwen lang gegolden hebben in het christelijk geloof niet meer worden beleden. Ik kreeg 2 weken geleden iets toegezonden van Cork Albright. Cork is, even voor de gasten onder ons, is degene die samen met zijn vrouw Terry deze gemeente heeft gesticht zo'n meer dan 40 jaar geleden. En ze hebben een aantal gemeentes gesticht hier en zijn tegen hun pensioentijd, zal ik zo maar zeggen, teruggegaan naar Amerika. En we hebben nog een contact met ze. En soms is ook een dochter van hun, die woont in België, die komt hier nog wel eens. Maar hij stuurde mij iets toe en dat wilde ik ook vanmorgen delen met jullie. En dat gaat over welke Jezus nu in onze tijd verkondigd wordt. Er is een moderne Jezus wordt er verkondigd en er wordt een Bijbelse Jezus verkondigd. So that may be a help for the English guest this morning here. It's your language. Er is een moderne Jezus en er is een Bijbelse Jezus. De moderne Jezus die spreekt over liefde. Alleen maar, vooral over liefde. De Bijbelse Jezus spreekt over Gods gerechtigheid en over Gods rechtvaardigheid. De moderne Jezus geeft je gezondheid, belooft hij, en welvaart. Maar de Bijbelse Jezus spreekt over redding, over bekering, over hoop, vrede, vreugde. De moderne Jezus zal nooit of zelden iets negatiefs zeggen. Maar de Bijbelse Jezus waarschuwt ook voor oordeel en voor de hel. De moderne Jezus zegt dat die wordt geaccepteerd en geliefd door de wereld, want hij spreekt dezelfde taal als de wereld. Maar de Bijbelse Jezus wordt gehaat en veracht door de wereld. De moderne Jezus bedient jouw wil en niet Gods wil. Maar de Bijbelse Jezus verhoogt God en de wil van de Vader. De moderne Jezus zal je niet snel beledigen of kwetsen. Maar de Bijbelse Jezus kwetst ons soms, raakt ons daar waar we geraakt moeten worden om tot bekering te kunnen komen. Een van de gemeentes die in de Bijbel genoemd wordt is de gemeente in Efeze. Er is een brief aan geschreven, die is bewaard. De brief aan de Efeziërs. Kostbare brief. Maar die gemeente, Paulus heeft daar gewerkt. Heeft daar het evangelie verkondigd. Heeft daar mensen pastoraat gegeven, zielzorg gegeven. Is dat grote zegen geweest. Maar dan komt er een dag, dan moet hij afscheid nemen. En dan staat er in Handelingen 20 dat ze het strand op gaan met elkaar. En dan vervloeien er tranen, dan nemen ze afscheid. Omdat ze zo aan elkaar gehecht zijn. En zo beseffen hoe kostbaar het is wat ze samen hebben ontvangen en meegemaakt. Maar dan staat er in Handelingen 20, heel indringend vind ik, wat Paulus dan tegen de oudste van de gemeente in Efeze zegt. Dan zegt hij, want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, dag en nacht, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Weet je, ik vind dat heel indringend wat hier staat. Paulus die waarschuwt deze gemeente en de leiders van die gemeente voor de valse leraren. En uiteindelijk kwamen ze ook. Zelfs uit de oorspronkelijke oudsten van de gemeente stonden mensen op en verdeelden de kudde. En ik denk dan, hoe kan dat nou toch? Die mensen hebben toch het beste onderwijs gehad van de meest geleerde en toegewijde apostel. Paulus. En dan toch moet hij die gemeente deze ernstige en indringende waarschuwing meegeven. En dan schrijft Paulus brief aan Timotheus, 2 brieven. En dan schrijft hij aan Timotheus en roept hij Timotheus op om de gelovigen in Efeze te waarschuwen. Ook Timotheus moet de gemeente waarschuwen. Om het woord van God te prediken. Juist ook omdat er mensen waren met een verkeerde leer. En dan schrijft hij, Timotheus, ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Weet je, daarom moeten ook wij gewaarschuwd worden. Er komen valse leraren. Ze kunnen ook uit ons eigen midden en onder ons opstaan. En als we niet oppassen, kunnen wij door hen afdwalen of erger nog een van hen worden, zoals sommige oudsten van Efeze werden. Het is geen bijzaak wat wij geloven, wat jij en ik geloven. Het is cruciaal. Weet je, dan komen nog de gemeente van Efeze nog een keer tegen. Dus in Handelingen, dan in de brief van Paulus aan Timotheus. Maar dan komen we ze nog een keer tegen in Openbaringen. Maar het gaat over de 7 gemeentes aan wie brieven geschreven worden door de Heer Jezus. En de eerste brief is gericht aan die gemeente in Efeze. We hebben daar een serie preken over gehad, die je nog terug kunt luisteren, als je wilt, op onze website. In Openbaring 2 Daar staat, ik ken uw werken. De brief aan de gemeente in Efeze is dat. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Weet je, dat wordt in deze gemeente geprezen. Daar hadden Paulus en Timotheus voor gewaarschuwd en daar hadden ze onderwijs over gegeven. En dan zie je dat de gemeente dat ook doet. Maar dan toch komen daarna ook die woorden dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Ze hebben zich zo wel gericht op het ene, maar toch hun eerste liefde, de Heer Jezus, hebben ze verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Het zijn lessen, ook voor ons als gemeente. De belangrijkste vraag, de belangrijke vraag, komt op hoe kunnen we valse leraren en valse profeten en mensen met een verkeerde leer, hoe kunnen we ze herkennen? Hoe kunnen we ze herkennen? Het eerste is, zegt Jezus, we kunnen ze herkennen aan hun vruchten. En dat dan betekent dat we kijken naar hun leerstellingen. Wat vertellen ze, wat leren ze? Maar we kijken ook naar hun daden en de resultaten van hun bediening. Zien we iets van de goede vruchten? De vruchten van Gods geest. Weet je, veel van de vruchten, de Bijbel spreekt daarover, Galaten bijvoorbeeld, andere plaatsen. Maar veel van die vruchten van Gods geest, die worden zichtbaar in de omgang met andere mensen, andere christenen, bijvoorbeeld in de gemeente. Daar wordt zichtbaar wie en wat we zijn. En wat God van ons heeft kunnen maken. Of wat hij bezig is van ons te maken. Je kunt niet in je eentje op je kamer gaan zitten en zeggen van, ik heb een hoop vruchten inmiddels draag ik. En jezelf wijsmaken dat je een goede christen bent. Het wordt zichtbaar en tastbaar in onze omgang met elkaar heel dikwijls. Weet je, na een tijdje zal het mogelijk zijn om te onderscheiden wie deze mensen zijn. Net zoals goed fruit van een goede boom komt en slechte vruchten van een slechte boom, zegt Jezus, moeten we kijken naar de vruchten die mensen voortbrengen. We moeten de vruchten van hun leven onderzoeken. Hoe staat iemand in de gemeente? Hoe is zijn of haar houding? Hoe echt is de betrokkenheid bij de gemeente van Jezus? Als de boom goed is, dan zijn de vruchten vanzelf ook goed. Dat is het eerste waaraan we kunnen herkennen of we met verkeerde lering of verkeerde profeten of andere verkeerde mensen te maken hebben. Het tweede is waar we naar moeten kijken, is, klopt wat iemand zegt en schrijft en doet met de schrift, met de Bijbel? Een belangrijke maatstaf, een essentiële maatstaf is altijd, klopt het met het woord van God? Elke leer, elke uitlegging moet consistent zijn met de Bijbelse leer. Van de apostelen, de leer van de apostelen en de leer van de echte profeten. Weet je, in het boek Handelingen, er wordt een, ik zal de tekst niet lezen, ik moet het ook wat beperken vanmorgen. Maar in Handelingen 17, daar wordt een groep christenen echt geprezen voor wat ze doen. De mensen in Berea. Die worden echt geprezen omdat er staat van hun, ze gingen nauwkeurig naar van wat Paulus hen kwam vertellen, of dat overeenstemde met wat zij als Bijbel hadden toen, het Oude Testament. Ze gingen nauwkeurig naar, klopt dat, Paulus, wat je daar zegt, met wat we al hebben aan openbaring van God. En weet je, dat is de houding die geprezen wordt en die eigenlijk die onze houding zou moeten zijn. Klopt het met wat de Bijbel zegt? Wat iemand verkondigt op het internet of hier in de gemeente of waar dan ook. Klopt het met Gods woord? De derde test die ik wil noemen, om te kijken, hoe kunnen we valse profeten, mensen met de verkeerde leer herkennen? Het derde is de test van de juiste gezindheid. Weet je, Johannes, de discipel die Jezus lief had, zo wordt hij genoemd, prachtig, prachtige titel, die schrijft: geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Er zijn veel valse profeten en we moeten ze testen. En met geesten wordt dan ook mensen bedoeld die een leer komen brengen. Beproef, toets, test. En is de gezindheid juist? En Johannes heeft 3 brieven geschreven. En in die 3e brief schrijft hij nog iets wat me echt trof. Hij schrijft: ik heb aan de gemeente geschreven, een heel kort briefje is het. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes. En hiermee, nog niet tevreden, erkent hij zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen op die manier uit de gemeente. Ik denk, als die man, Diotrefes, als die dat geweten zou hebben, dat zijn naam in de Bijbel zou komen, dat generatie op generatie christenen zou weten wat hij gedaan heeft, dan had hij zich misschien wel bedacht. Maar nu staat hij te boek als iemand die verkeerde dingen in de gemeente rondbazuint. En die broeders niet herkent en verhindert anderen die het wel willen doen. Het is diep triest. Echte dienaren van God tonen iets van nederigheid en het hart van een dienaar. En willen steeds meer het karakter van de Heer Jezus Christus weerspiegelen. Ik wil afsluiten vanmorgen. Weet je, dat beeld van die kudde, dat is het beeld ook van de gelovigen in het Nieuwe Testament. En Jezus gebruikt dat beeld in het prachtige hoofdstuk in Johannes 10. En luister eens naar deze woorden. Misschien sluit je ogen even en probeer je te luisteren naar wat de Heer Jezus hier zegt. Hij zegt: voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. De schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Ik zag pas geleden een film, een natuurfilm. En het ging ook onder andere over een lam, een lammetje in een kudde. In het begin zag je dat dat lam, dat bleef steeds bij dat moederschaap. Liep er tegenaan. Maar na een tijdje was die wat groter en liep die zelf ook vrij door die kudde rond. Maar regelmatig zocht hij weer die moeder op. En de moeder zocht het schaap. En weet je hoe dat ging? Ze maakten allebei het bekende geluid van een schaap. En het wonderlijke wat in die film getoond werd is: het lam herkende het geblaat van het schaap en het schaap herkende het geblaat van het lam. En in die grote kudde konden ze elkaar feilloos terugvinden. Is dat niet een wonder? Is dat niet wonderlijk? Een wonder van de natuur. Jezus zegt, de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Jezus zegt, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En mijn vraag vanmorgen is, ken jij de stem van de goede herder? Ik bedoel niet, lees je de Bijbel? Of luister je naar de Bijbel, wat sommigen doen? Dat zul je wel doen, hoop ik. Maar herken je echt zijn stem? Leef je en leef ik dicht bij hem? Is dat je diepe verlangen? We zongen daar vanmorgen over. Ik verlang naar u, Heer. Is het je diepe verlangen alleen die zuivere stem van de goede herder te verstaan voor jouw leven? Luister je meer dan naar iets anders, naar zijn stem? En gehoorzaam je die stem? Jezus zegt, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, voor jou en voor mij. Vader, we willen u zo danken voor uw woord wat u ons geeft. En we willen u zo danken, Heer, dat u ons waarschuwt en ons ernstig waarschuwt. Voor de wereld waarin we leven, voor de gevaren die ons bedreigen, persoonlijk en als gemeente. Maar we willen u zo danken, Heer, dat we uw woord hebben gekregen. En we willen u zo danken hoe u zich aan ons bekend maakt, Heer, als de goede herder. En we danken u, Heer, dat u uw leven voor ons hebt gegeven toen u stierf aan het kruis. Om ons vrij te maken, om ons te kopen, vrij te kopen van de zonde, van de boze. En ons te brengen in die wonderbaarlijke gemeenschap met u. En ons plaatst in een gemeente, in een kudde. Wil u zo danken en prijzen, Vader, dat we uw eigendom zijn. Als we gekocht en betaald zijn met het bloed van de Heer Jezus. En dat we zo mogen bidden om uw bescherming. Dat we zelf waakzaam moeten zijn, dat zegt u ons. Maar we bidden ook uw bescherming en bewaring over ons als gemeente, over ieder persoonlijk. Heer, dat we boven alles uw stem verstaan. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen.